Gemeente, namens de kerkraad zijn er voor u de volgende mededelingen. Vanmorgen gaat dominee LBC Boot uit Veenendaal ons voor. Volgende week zondag gaat in beide diensten dominee P. Roos uit Burgum ons voor. Aanstaande donderdagavond 17 oktober is de kringavond van CGK Vrouw. Dominee Klomp spreekt dan over genderneutraal in het licht van de Bijbel. De aanvang is 7:45 en meer informatie vindt u in de brug. Bij de inzameling van de gaven is de eerste rondgang deze dienst voor de kerk en de tweede voor de kerkelijke kassen. En voor de genoemde data geldt, zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit loslaat enig werk wat zijn hand begon. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij van God de Vader en van de Heere Jezus Christus door de werking van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar zingen uit Psalm 100, daarvan het eerste, het derde en het vierde vers. Psalm 100, vers 1. Juich aarde, juich alom de Heer, dient God met blijdschap, geeft hem eer. Vers 1, vers 3 en vers 4. Thank you. Schriftlezing voor deze morgen kunt u vinden in het Oude Testament, in het boek van de Psalmen, Psalm 33. Maar vooraf stellen we ons eerst onder de tucht van de wet van de Heer onze God. Zingen daarna in de regel van de dankbaarheid uit Psalm 57, het vijfde vers. Dus we luisteren met elkaar naar de wet. Zingen Psalm 57, vers 5. En lezen daarna met elkaar Psalm 33.
God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere uw God die u uit het Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poort is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Wij lezen Psalm 33. Gij rechtvaardige zingt vrolijk in de Heere, lof betaamt de oprechte. Loof de Heere met de harp, psalm zingt hem met de luit en het 10-snarig instrument. Zingt hem een nieuw lied, speelt wel met vrolijk geschal. Want des Heere woord is recht en al zijn werk getrouw. Hij heeft gerechtigheid en gericht lief. De aarde is vol van de goede tierenheid van de Heere. Door het woord van de Heere zijn de hemelen gemaakt en door de geest van zijn mond al hun Heer. Hij vergadert de wateren van de zee als op een hoop. Hij stelt de afgronden schatkameren. Laat de ganse aarde voor de Heere vrezen. Laat alle inwoners van de wereld voor hem schrikken. Want hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. De Heere vernietigt de raad van de heidenen. Hij breekt de gedachten van de volken. Maar de raad van de Heere bestaat in eeuwigheid. De gedachten van zijn hart van geslacht tot geslacht. Welgelukzalig is het volk, welks God de Heere is. Het volk dat hij zich ten erve verkoren heeft. De Heere schouwt uit de hemel en ziet alle mensenkinderen. Hij ziet uit van zijn vaste woonplaats op alle inwoners van de aarde. Hij formeert hun aller hart. Hij let op al hun werken. Een koning wordt niet behouden door een groot heer. Een held wordt niet gered door grote kracht. Het paard feilt ter overwinning en bevrijdt niet door zijn grote sterkheid. Zie, des Heere oog is over degene die hem vrezen, op degene die op zijn goede tierenheid hopen, om hun ziel van de dood te redden en om hen bij het leven te houden in de honger. Onze ziel verwacht de Heere. Hij is onze hulp en ons schild. Want ons hart is in hem verblijd, opdat wij op de naam van zijn heiligheid vertrouwen. Uw goede tierenheid, Heere, zij over ons, gelijk als wij op u hopen. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. Wij zullen nu met elkaar gaan bidden om een zegen over deze dienst. En in de voorbeden denken we aan de mensen, de leden van onze gemeente die niet meer naar de kerk kunnen komen. En in het bijzonder vandaag voor onze zuster Meijer Udo. Laat ons bidden. Grote en machtige God in de hemel, Vader, Zoon en Heilige Geest. U bent die grote God die alle dingen weet en ziet en bestuurt. En daarom willen wij u aanroepen in deze eredienst. En dan willen we u allereerst danken dat we hier weer mogen zijn onder uw woord. Onder de bediening van de verzoening. Of we luisteren thuis mee. En Heere, daarvoor komt u alle lof en dank toe, zoals we dat ook zojuist hebben gezongen uit Psalm 100. Juich aarde, juich alom de Heere. En ook dient hem met blijdschap. En Heere, voor die dank aan u is alle reden, omdat u weer tot ons wilt spreken en ook door uw woord hebt gesproken. En zo ligt uw woord vanmorgen weer open. Uw woord van genade, uw woord van opzoekende zondaarsliefde. En Heere, in dat licht moeten we u ook om vergeving vragen. We hoorden de woorden van uw wet. En Heere, dan hebben wij overtreden. Dan hebben wij gezondigd. Heere, vergeef ons om het bloed van de Heere Jezus Christus. Want als we de woorden van uw wet horen, dan is de vraag, wie van ons komt er dan rein uit? Niemand. En daarom hebben wij het nodig om door u gereinigd te worden. Doe dat dan ook door uw Heilige Geest. Reinig ons. En wilt u uw woord gebruiken om ons te onderwijzen? Vanmorgen ligt het psalmenboek open bij Psalm 33. Een oproep om u te loven. Een psalm waarin ook zij worden zalig gesproken. Van wie geldt dat u hun Heere bent. Heere, geef dat we daarop betrokken mogen zijn. Dan kan het misschien geestelijk wel donker zijn in ons leven. Maar dan zegt u toch ook in deze psalm. Mijn oog is op hen die mij vrezen. En dat kan toch alleen maar door hem die u gezonden hebt. Die gehangen heeft aan het kruis op Golgotha. Door u verlaten, uw oog was niet meer op hem. Opdat uw oog in Christus op zondaren kan zijn. Heere, geef ons door het geloof ook zicht op hem, op de Heer Jezus Christus. En mogen we daar vol van zijn, van uw goedheid. Heere, wees u zo met de hele gemeente. Wees met onze jongens en meisjes. Geeft u dominee Boot ook eenvoud, dat zij uw stem zullen horen en verstaan. Wees met onze jongeren, richt hun oog op u. Leid hen in uw waarheid. Wees u met al onze gezinnen, geef dat het kleine gemeenschappen mogen zijn waar u gediend wordt. Wij bidden u voor onze ouderen. Heren, mogen ze een voorbeeld zijn voor de jongere generatie. Een voorbeeld van het wandelen met u. Wij bidden u ook voor die ouderen, voor wie het niet meer gaat om naar uw huis te komen. Heren, wees u met hen, ook als ze op dit moment of misschien later met ons meeluisteren. Geef dan ook uw zegen. Geef de concentratie die daarvoor nodig is. En in het bijzonder bidden we u voor onze zuster Meijer Udo. Heren, wees u met haar in de eenzaamheid van haar kamer. Wilt u tot haar hart spreken? Dat ze mag weten, de Heere aanschouwt mij. Heren, geeft u ook uit de gemeente bewogenheid aan mensen die haar bezoeken. Laten we zo ook omzien naar elkaar. Heren, wij bidden u ook voor onze broeder Buitendijk. U weet volmaakt hoe het met hem is. Hij mocht deze week 85 jaar worden. En dat hadden we met elkaar niet meer gedacht, dat hij dat zou meemaken. Geef in zijn hart wat we ook gelezen hebben. Mijn ziel verwacht de Heere. Hij is mijn hulp en mijn schild. Wees u ook met hem in de gemeente die deze week voor onderzoek naar het ziekenhuis moet. Heere, wees u met hem. Wij bidden u voor iedereen die een taak heeft. Ons kosters-echtpaar, wat zoveel voor de gemeente betekent. Heere, mag al hun werk gedaan worden uit de liefde van hun hart en uit liefde tot u. Wees u met de organist, ook met de anderen. Geef dat ze beiden mogen dienen tot eer van u. Met hun gaven die ze van u gekregen hebben. Wij bidden u ook voor al diegenen in de gemeente die een vrijwilligerstaak hebben. Die door de week bezig zijn voor de kerk. Die een leidinggevende taak hebben op de vereniging of in commissies. Wees met hen die op onze kleine kinderen passen. Heren, mag het allemaal dienen tot de opbouw van uw koninkrijk. Zegent u ook de kerkraad. Geef dat we zullen dienen als uit kracht die u verleent. Voor het welzijn van de gemeente. Heren, wij bidden u om een gezegende dienst. Help uw knecht, dominee Boot. Geef hem het licht en de leiding van uw geest. Geef uw kracht in zwakheid. Om te verkondigen de deugden van hem die u uit de doden hebt opgewekt. Weert u de Satan, uw tegenstander, dat hij zijn schadelijke werk niet zal doen. En zegen ons in ons zingen. Zegen ons in het geven van onze gaven. En mag alles in deze dienst uitlopen op de eer en de verheerlijking van uw heilige naam. Wij vragen u dat alleen om Jezus wil. Amen.
Wij zingen ter inleiding op de prediking vanmorgen met elkaar Psalm 33, het 10e en het 11e vers. Psalm 33, vers 10 en vers 11. Gemiddelde tekst voor de preek kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Psalm 33 en daarvan vers 20. En daar luidt het woord van de Heere onze tekst. Onze ziel verbijt, dat is verwacht de Heere, hij is onze hulp en ons schild. Voorstellen dat we na de preek met elkaar zingen het laatste vers uit Psalm 48, Psalm 48 vers 6. Want deze God is onze God. Psalm 46 vers 48 vers 6 na het amen van de preek. Gemeente des Heren, wat heeft het leven voor zin? Waar leef ik voor? Wat drijft u elke dag? Hoe ben je er vandaag aan toe? Dat zijn niet per se christelijke vragen. Vragen die alleen christelijke mensen stellen. Waar leef ik voor? Dat zijn vragen die gesteld worden door alle mensen. Het is niet zo dat iedereen daar altijd zo diep over nadenkt of over na kan denken, over na wil denken, daar niet van. Maar het zijn wel vragen waarop heel verschillende antwoorden worden gegeven. Antwoorden die alles te maken hebben met de situatie waarin je op dit moment leeft. Wij mensen kunnen er heel verschillend aan toe zijn en wij kunnen in heel verschillende situaties leven. En zelfs je eigen leven kan in een paar maanden tijd totaal veranderen. En daarom is het voor te stellen dat als het gaat om de beschrijving van het leven van elke dag, dat dan nogal eens vaak het beeld wordt gebruikt van een lange wandeling in de bergen. Beeld waar je makkelijk vaak een voorstelling van kan maken. De wandeling in de bergen proberen mensen vaak de warmte van het dal te ontvluchten. Maar er zijn ook veel mensen die daarvan houden om in de vakantie uren te lopen en zichzelf daarin af te matten. En als u dat wel eens gedaan hebt, dan weet u dat een wandeling in de bergen altijd varieert in moeilijkheidsgraad. Je hebt hele steile stukken met onoverzichtelijke bochten. Maar je kunt ook gewoon een smal pad kiezen. Langs een rondwand, maar ook gewoon een breed pad door het bos. Met een snelstromende beek. Waar je ineens, stel dat je nog een aantal kleine kinderen bij je hebt, ineens die beek over moet steken. Maar je hebt ook een gebied waar je soms alleen maar hele grote keien door kruisen moet. En waarom doe je dat? Nou, om uiteindelijk dat prachtige vergezicht te gaan zien. En voor de fanatiekelingen de top van de berg. Zo is het vaak ook met het leven. In de meeste situaties heb je makkelijke stukken. En heb je moeilijke stukken. Makkelijke stukken waar je fluitend en moeiteloos je weg gaat, maar ook delen die concentratie vergen. Die bedreigend zijn, die eng zijn. Die je wereld op de kop zetten. Als er in de Bijbel gesproken wordt over het leven dan, en de zin van het leven. Dan wordt vaak in de Bijbel het beeld gebruikt van een te reizen weg. Zoals de uittocht uit Egypte. Uittocht uit Egypte en de 40-jarige tocht door de woestijn. Wordt door heel de Bijbel door in aangehaald als het beeld van de verlossing door de Heer. En de zorg van de Heer in het leven van elke dag. En je zou ook kunnen zeggen dat de schrijver aan de brief van de Hebreeën zelfs het nog in een veel groter perspectief zet. Het leven van een christen. Is te vergelijken met het leven door een woestijn op reis naar het hemelse Kanaan. Ook in de psalmen wordt het leven meer dan eens getypeerd als een leven onderweg. Denk aan psalm 121, een van de liederen Hamaalot, een van de pelgrimsliederen. Met de bergen als een klemmende bedreiging. Niet alleen vanwege de risico's, maar ook de bergen als het symbool van de machten van de vreemde goden en de vreemde machten. En als de pelgrim, als hij dan die bergen zag, dan hoor je hem vragen. Waar komt mijn hulp vandaan om zelf antwoord te geven? Mijn hulp is van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. De Heere zal mij bewaren. En de Heere zal u bewaren tot in eeuwigheid. Denk aan Psalm 23. Ik door het dal van de schaduwen van de dood, ik zal geen kwaad vrezen. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Het leven van elke dag als een reis. Als weg. Als een weg met de Heer, als het goed is, in alle omstandigheden. Als een levensdevies en als een levensmotto, ook in Psalm 33, in onze tekst, daar lezen we dat. Daarom schrijven we boven de preek het levensmotto van een christen in twee woorden. Vertrouwen en verwachten. Dus het levensmotto van een christen in twee woorden is vertrouwen en is verwachten. Gemeente, met Psalm 33 is wat bijzonders aan de hand. En dat bedoel ik niet zozeer dat er een opschrift ontbreekt, zoals u dat in heel veel andere psalmen wel hebt, zoals een psalm van David of een psalm van Mozes of een lied van Mozes, zoals we dat bij de meeste andere psalmen wel lezen. Maar ik bedoel, het bijzondere van Psalm 33 is dat je eigenlijk binnen elk vers ziet dat de gedachte telkens herhaald wordt uitgedrukt. Dat begint al in vers 1. Zingt vrolijk in de Heere, gij rechtvaardig. Wanneer je het hoort als een soort beurtzang hoort, hetzelfde, maar dan precies in andere woorden. Een lofzang past de oprechten. Elke keer wordt er in het eerste stukje iets uitgedrukt en dat wordt dan in het tweede gedeelte van het vers wordt dan herhaald of dat wordt versterkt of dat wordt verder uitgewerkt. Hij spreekt en het is er, hij gebiedt en het staat er. En de Heere die vanuit de mensen, vanuit de hemel alle mensen, kinderen aanschouwt en vanuit zijn verheven woonplaats, zegt vers 14, dan alle bewoners van de aarde aanschouwt. Bijna hetzelfde. En toch anders. Versterkt, soms een beetje uitgewerkt. En bovendien precies 22 verschillende gedachten. Precies evenveel gedachten als het Hebreeuwse alfabet rijk is. Psalm 22 is dus een gedicht dat op het hoogste niveau de lof op de Heer bezingt en bejubelt. En waarin vorm en tegelijkertijd ook inhoud van de grootheid van de Heere spreken. Een psalm in drie delen. Een inleiding van drie versen. Een conclusie van drie versen. En daarbinnen een hele lange kern waarin eigenlijk op alle toonaarden, in alle toonaarden de lof op de Heere wordt bejubeld en bezongen. En eigenlijk is de kern één lang antwoord op de vraag, wie is de Heere? Wie is God? Wat doet hij? En wat heeft dat met ons te maken? En wat hebben wij met hem te maken? Nou, frank en vrij en dan niet gehinderd door de vragen waar wij vaak moderne mensen vandaag de dag veel mee behept zijn, geeft hij dus in krachtige bewoordingen aan wie de Heere is en wat de Heere doet. En bestaat het psalm uit drie delen. In het middelste kerndeel trekt de dichter opnieuw drie lijnen om aan te geven wie de Heer is. De Heer is allereerst de schepper. De schepper van alles wat leeft. En daarbij wijst de dichter, dan wijst hij op twee fenomenen. Dan wijst hij in de eerste plaats op het sterrenleger. En vervolgens wijst hij op de machtige zee. Twee ontzagwekkende maaksels van zijn hand. En dan geeft de dichter de antwoord op de vraag, hoe ontstonden ze? Door het woord van de Heer. En zijn woord, zegt hij, dat is recht. En zijn woord en zijn werk is betrouwbaar. Hij heeft gerecht en gerechtigheid lief. En de aarde is vol van de goede tierenheid van de Heer. Als je dat zo leest, dan lees je geen woord over hoe de wereld er van elke dag uitziet. Dan lees je zelfs geen woord over de schaduwzijden. En geen woord over wat mensen elkaar ervan maken. En wat mensen vandaag de dag ervan van elkaar aandoen. Geen woord over het kwade. Geen woord over de macht en de kracht van de boze. Nee, eigenlijk een totale focus op de Heer. Zing de Heer. Een nieuw lied. Hij is de schepper van hemel en van aarde. De tweede lijn in de kern is dat woordje raad. De raad van de heidenen tegenover de raad van de Heer. Het is raad. Nou, raad, dat is eigenlijk een soort samenvatting van alle gedachten, alle plannen en alle voornemens en wensen. Zeg maar het grote kader waar vandaan iemand handelt, waar vandaan iemand opereert. En die raad van de Heere, die wordt in absolute tegenstelling gezet met de raad van de mensen en de raad van de heidenen. De raad van de mensen. Dat is altijd het recht van de sterkste. De raad van de volken gaat altijd ten koste van een ander. Maar daar kun je wel diep van onder de indruk zijn. Macht imponeert. Want als met macht een positie wordt veroverd en wordt vastgehouden. Ziet in de hedendaagse wereldpolitiek. Als de macht van de landen en van de volken opkomt, dat kan heel bedreigend zijn en vernietigend. En dat is kennelijk iets van alle tijden. Volken die zo machtig zijn dat niemand ze ook maar een strobreed in de weg durft te leggen. En heersers die zo huishouden dat iedereen eronder lijdt. De raad van de volken die is wel zo alles overspoelend en alles overbeheersend, dat je op het toppunt van de macht niet eens kunt voorstellen dat het ook anders kan zijn. En dan ineens instorten, wegspoelen, alsof ze nooit hebben bestaan, opgaan, blinken en verzinken. Het helikopterview is dat eigenlijk de raad van de volken. De raad van de volken is altijd tijdelijk. Ook al zit je er middenin. En is dat wel het laatste waar je een voorstelling van kunt vormen. Uiteindelijk is de raad van de heidenen is tegengesteld aan de raad van de Heren. De raad van de Heren, zegt Psalm 33, is voor eeuwig. Is vast. Trouwbaar. Volken kunnen oppermachtig zijn, maar de Heere is almachtig. Zijn raad is voor eeuwig. Sterker nog, zijn raad verbreekt uiteindelijk de raad van de heidenen. De raad, de lijn van de schepper. De lijn van de raad en dan nog een derde lijn. De lijn van Gods oog. De Heere ziet wat er gebeurt. Als je kijkt even naar die derde lijn, dan zie je eigenlijk in
dezelfde beweging als in de tweede lijn. De raad van de mensen tegenover de raad van de Heer. Dat zie je in de derde lijn, met het oog zie je precies hetzelfde. En je ziet het eigenlijk voor je als je de beelden leest uit Psalm 33. De dichter gebruikt die beelden. Het beeld van de koning, het beeld van de held en het beeld van het paard. Eigenlijk drie beelden van hoe wij mensen denken en hoe wij mensen naar elkaar kijken. Want zeg nou zelf, hoe zou je een land kunnen beschermen zonder een sterk leger? En hoe zou een sportheld vandaag de dag een wedstrijd kunnen winnen zonder een gigantisch uithoudingsvermogen? Kun je een wedstrijd winnen als je ziek bent? En wie ooit de bereden politie te werk heeft zien gaan, die met die paar politiepaarden, houden ze een gigantische menigte in bedwang en dwingen ze een menigte een bepaalde richting op. En van al die dingen zegt de dichter, wat wij zien, dat doet uiteindelijk niet ter zake, dat valt uiteindelijk in het niet naar wat de Heere ziet, want Hij ziet om naar hen die Hem vrezen en op Zijn goedheid hopen. Hij behoudt hen in het leven, Hij redt hen. Bij alles wat ik van de Heere weet en wat de Heere zie, dat overstijgt alles en gaat mijn bevattingsvermogen te boven. Hij is de Schepper. Hij verbreekt de raad. En Hij ziet alles wat op deze aarde gebeurt. Psalm 33 is dus eigenlijk een lange lofzang met één thema, vertrouwen. Eén lange belijdenis dat vol boorden, vol zekerheid dat de Heere leeft en dat de Heere relevant is en dat de Heere de levende is en dat Hij volstrekt betrouwbaar is en dat Hem niets uit de handen glipt en dat Hij daarom de bron van vertrouwen van de dichter is en dat Hij daarom onze hulp is en ons schuld. En kennelijk zorgt de Heere ervoor dat de dingen gedaan worden die we nooit van zijn levensdagen gedaan konden krijgen zonder zijn hulp. Je probeert een klein kind aan te kleden. Dan moet je er niet vreemd op kijken dat hij op een gegeven moment dat het niet allemaal lukt. Gaat dat, je krijgt je rits niet dicht. Of de fetus krijg je niet gestrikt. Je hebt de hulp van iemand anders nodig. Anders kun je het niet zelf redden. Zonder hulp red je het niet. En hulp is zelfs een van de kernwoorden, van de Bijbelse kernwoorden die de Heere gebruikte toen Hij Adam schiep. Adam had een hulp nodig, een hulp tegenover hem. Om te helpen het beeld van God te zijn. En op dezelfde manier gebruikt de dichter hier het beeld van de Heere als hulp. Er zijn zoveel dingen die wij niet kunnen. En er zijn zoveel dingen die wij niet alleen kunnen. En er zijn zoveel dingen waar wij weer hulp bij nodig hebben. Kijk maar in de wereld om je heen. Kijk maar gewoon in je eigen leven. Hoeveel dingen liggen er niet buiten onze macht? En dan kunnen wij mensen wel denken dat we de dingen in onze vingers hebben. Maar is dat werkelijk zo? En hoe gauw gaat er niet een grote streep door onze plannen en door onze eigen voornemens? En als God dan niet onze hulp zou zijn, als God dan niet de weg zou wijzen, als God dan niet de hulp zou zijn, dan zou je toch hopeloos verdwalen, dan zou je toch reddeloos verloren zijn, dan zou je toch vergaan door onderkoeling, door honger en door uitdroging onderweg. als je God niet hebt, wat heb je dan? Mensen laat hij in de steek. Mensen komen dingen niet na. Mensen breken hun belofte. Mensen kunnen onvoorstelbaar veranderen. De wereld verandert. Maar onze hulp is van de Heer. De schepper van hemel en aarde. Hij is onze hulp en hij is ons schild. Hoe is een beetje een schild? Wat heb je daaraan en wat doe je daarmee? In een wereld van zwaarden en van speren en van pijlen. Dan geeft een schild geeft veiligheid. Bescherming. Een schild, dat is vandaag de dag net zoiets als een kogelvrij vest, gepantserde auto. Dan een steek van een mes dat ketst op dat vest af. En als je een kogel afschiet op een gepantserde auto, gebeurt er niks. En weet u wat het dan betekent? Dat God een schild is. Dat God ons schild is. Nou, dat betekent dat God als het ware voor je staat. Dat God als het ware als een schild boven je gehouden wordt. Dat Hij de slagen neemt. Dat Hij onze hulp en ons schild is. Dat betekent dus dat de Heere doet wat wij zelf niet kunnen. En dat hij voor ons de slagen opvangt die ons zouden verwonden. En wat zie je in deze psalm de lijnen naar het Nieuwe Testament oplichten? Want hoe heeft de Heer Jezus dat dieper laten zien dan in het Nieuwe Testament? Jezus Christus die de last van het zonde te dragen. Die u en ik niet konden dragen. De last van de toorn van God tegen de zonde. Jezus Christus, onze hulp. Die aan het kruis hing. En die de absolute verlating van God moest doormaken. Die de helse lijdensweg doorging. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Ten diepste is de Heer Jezus Christus dan toch ons schild. De gemeente zeggen deze woorden uit Psalm 33, zeggen die niet alles over de Heer zelf. Als de betrouwbare God waar je al je vertrouwen op mag stellen. Die in de Heer Jezus Christus naar deze aarde kwam en daarmee de schuld en de zonde verzoende met zichzelf. En daarmee als onze hulp en als ons schild wees, als het grote kader en als de grote achtergrond. Niet alleen maar in deze psalm. Maar de Heer wil dat ook doen in uw leven. Op het wereldtoneel. Maar ook in uw persoonlijk eigen leven. En wat dat betreft, dat vind je, dat het eerste betreft in het wereldtoneel, dat vind je heel letterlijk terug in onze psalm. De Heere vernietigt de raad van de heidenen, zegt vers 10. Nou, je kunt heel wat vijanden op het wereldtoneel je opsommen. En je kunt heel wat van die vroegere vijanden opsommen. Want hoeveel mensen hebben niet gezucht onder het terreur van het nazisme? En hoeveel mensen hebben niet geleden onder de geesel van het communisme? Maar is het niet zo wat onze psalm zegt, dat elke koning die op zijn eigen legermacht vertrouwt, vroeg of laat het onderspit zal delven? Maar ook in je eigen leven. De Heere is onze hulp en ons schild. Dat is uitdrukking van vertrouwen. Als stimulans om in zijn handen te leggen. Vanuit de zekerheid dat hij pas echt weet wat goed voor ons is, omdat wij op zijn heilige naam vertrouwen. Dat brengt wel rust in het leven van elke dag. Er is altijd er één die het in handen heeft. Mijn schepper en mijn onderhouder. En als je dat in je leven ziet, dan heb je ook iets van wat vers 27 omschrijft als een verblijd hart. Wat met de Heere leven, dat geeft rust, dat geeft blijdschap, dat geeft kracht, dat geeft vreugde. Onlosmakelijk verbonden met het leven, met de Heere, blijdschap zou je kunnen zeggen als een van de gaven van de Heilige Geest. Ons hart is in Hem verblijd. En het is niet voor niets dat de apostel Paulus eeuwen later precies deze woorden van deze psalm aanhaalt. En die woorden omzet in een opdracht. Je moet die blijdschap van de Heer, die moet je niet alleen maar belijden, zoals hier in psalm 33. Maar verblijd u in Hem te allen tijden. Je moet die blijdschap niet alleen belijden, maar je moet die blijdschap in de Heer, die moet je ook, mag je ook beoefenen. En dat is kennelijk iets wat je niet alleen maar in je blijde dagen doet. Maar dat raakt je hele leven. Vandaag. Morgen. Vertrouwen. Dat alles te maken heeft met verwachten. Op gemeente voor u nu denkt dat psalm 33 nou wel een prachtige, toepasselijke en wonderlijke psalm is, maar die dan toch eigenlijk al keihard terugketst op de werkelijkheid van elke dag. En voordat u de indruk hebt dat er hier wel heel erg eenzijdig de nadruk wordt gelegd op het lofzingen van de Heer. En voordat u denkt dat er eigenlijk hier alleen maar een totale focus is op de lofzang en op de dankbaarheid in de richting van de Heere, en dat dat werkelijk helemaal niks te maken heeft met de weerbarstigheid van het leven van elke dag, dan is het toch nog eens even goed om nog een keer te luisteren naar de woorden, naar het begin van de tekst en dan die te wegen. Onze ziel verbijt, verwacht de Heere. En we hebben met elkaar gezien dat het volop getoonzet is en ingebed is in de blijdschap en in de lofzang van de Heer. En tegelijkertijd maakt de keuze van juist deze woorden duidelijk dat de zeggingskracht van deze psalm niet alleen maar beperkt blijft tot de goede dagen. De dagen van de blijdschap en de dagen van de dankbaarheid. Want als de Heer zegt dat hij alles geschapen heeft. En als hij alles bestuurt en dat hij alles ziet, dan heeft dat ook zijn zeggingskracht op alle tijden. Dan raakt die boodschap je leven van elke dag. Als je leven vol kronkels en vol bochten zit, dan is de werkelijkheid van psalm 33 waar. Onze ziel verwacht de Heer. En dan is dat eigenlijk een heel treffende beschrijving van iemand die met de Heer leeft. Want wat doe je dan? De Heer verwachten. Dat betekent allereerst dat je het van Hem verwacht. Nou, en dat kan heel wat dingen raken. Eerlijk gezegd is dat verwachten van de Heere tegen ons mensen nogal eens tegen bovenmans oren gericht. Omdat we natuurlijk het liefst op eigen kracht afgaan. En het liefst de eigen invulling geven van ons eigen leven. Verwachten van de Heere. Verwachten dat, daarvan moet je eigenlijk zeggen, dat strijkt ons tegen de haren in en dat degradeert ons tot iemand die van genade leven moet. Verwachten van de Heere is eigenlijk naar de mens gesproken onmogelijk. En is eigenlijk pas mogelijk als je ziet dat de Heer het. Dat bij de Heere die volheid van genade en van te vinden is. Verwachten van de Heere. Dat mag je doen als het in je leven anders loopt dan dat je ooit gedacht hebt. Als je in een situatie zit waar je geteisterd wordt door angst. Als er diepe krassen in je ziel zijn gekerfd en je met vragen rondloopt. Waar je eigenlijk geen raad mee weet. Nou, niet dat onze tekst dan een soort dooddoener is. Integendeel. Want wat betekent het nu als je zegt dat je. Dat onze ziel het van de Heere verwacht? Je zou kunnen zeggen dat dat woordje verwachten. Dat wil ons daarbij wel helpen. Want dat woordje wachten, wat met wachten, met verbeiden vertaald is, dat ligt aan de ene kant heel dicht bij de betekenis van hopen. Dus dat je met je hele hebben en houden, dat je met je hele ziel op de Heere verwacht en op Hem hoopt. En aan de andere kant heeft dit woordje ook alles te maken. Met wachten. Als een realiteit. Wachten. Duurt lang. Wachten vraagt tijd. Wachten vraagt geduld. Vraagt uithoudingsvermogen. Wachten en verwachten. Dat mag dan qua woord wel heel dicht bij elkaar liggen. Ons kan dat wachten nog wel eens tot de grootste vragen brengen. Zeker als het lang duurt. Wacht. Weet je wat mooi dat de psalm daarom spreekt van ons. Ik denk dat het u vast en zeker opgevallen is dat juist in het boek van de psalmen het gaat over mij. En dat het juist in de psalmen gaat over het woord ik. En dat je eigenlijk kan zeggen dat het boek van de psalmen het meest persoonlijke boek van de Bijbel is. Een boek vol persoonlijke reflectie en antwoorden op het spreken van de Heere. Ik zal u loven, Heere, u bent mijn God. In God is al mijn heil en mijn eer. Mijn ziel verwacht de Heere meer dan de wachters op de morgen. Dat is Psalm 130. En in Psalm 33 is het anders. Als de dichter daar over zichzelf spreekt, dan heeft hij het over ons. De dichter zegt niet, mijn ziel verwacht de Heere, Hij is mijn hulp en mijn schild. Dat best gekund hier. Maar daarom is het des te opvallender. Hij is onze hulp en Hij is ons schild. Onze ziel verwacht de Heer. Wat wil dat nou zeggen? Verwachten. Dat mag je met elkaar doen. Je mag elkaar daarin stimuleren. Je mag elkaar een wachtende hand zijn, een helpende hand zijn. Je mag het voortouw nemen, je mag een ander op sleeptouw nemen. Als het moeilijk is. Als je er geen gat meer in ziet. Dat mag je doen in de gemeente, dat mag je doen als gemeente, dat mag je doen in de gezinnen, dat mag je doen als man en vrouw, als ouders en kinderen. Wachten op de Heere. Omdat Hij onze hulp en ons schild is. Maar gemeente, wees er dan wel van bewust. Dat je juist in dat mooie, dat ons, dat je daar op zijn kwetsbaarst bent. En dat het de duivel is die daar op zijn pijlen richt om met een flinke stok tussen de spaken te steken, tussen dat samen en dat ons. Door verdeeldheid te stichten. Door verwijdering tussen mensen te brengen. Door desinteresse in je leven te strooien. Of je aandacht proberen te trekken naar totaal andere dingen. Onze ziel verwacht de Heere. Hij is onze hulp en ons schild. Wat een machtig woord om daarop je vertrouwen te stellen. En wat een geweldig diep iets is het om de Heere zo te dienen en weerstand te bieden, letterlijk tegen je eigen ik. En om dan te vechten voor dat ons. Gemeente, daar zal zegen op rusten. Ongetwijfeld. Maar hoe geef je dat dan concreet handen en voeten? Gemeente, eigenlijk vinden we het antwoord in onze tekst. Dat kun je doen dus door te leren, door te luisteren naar Psalm 33. En dan niet alleen te luisteren, maar dan ook te doen, te gehoorzamen. De dichter van Psalm 33 raakt ons weer drie dingen, reikt hij ons aan. Het leven met de Heere te ondersteunen. Eigenlijk heel eenvoudig. Kijken, luisteren en bieden. De dichter van Psalm 33 zegt eigenlijk, kijk naar boven. Kijk naar boven en kijk om je heen. Boven in de hemel troont de Heer. Hij is de koning van hemel en van aarde. En kijk dan ook om je heen. De Heer is de schepper van al die dingen die je om je heen ziet. En dat geeft de schepping haar glans. Maar ook luisteren. Luisteren naar het woord van de Heer en naar zijn belofte. Zijn verkiezende liefde in zijn Zoon Jezus Christus door zijn woord. Die in alle neergangen, in alle strijd zegt, zie, ik maak alle dingen nieuw. En naast luisteren en kijken. Naast kijken en luisteren. Kijken en luisteren met gevouwen handen. Het slot van Psalm 33. Het slot van Psalm 33 is een gebed. Laat uw goedertierenheid over ons zijn, Heere. Die goedheid van de Heer is dus niet iets waar wij dan maar even de beschikking over hebben. Die goedheid van de Heer is niet maar iets waar wij van die vanzelfsprekend in mensen aanwezig is. Waar wij de beschikking over hebben. Maar leven met de Heer. Dat is hopen op zijn goedertierenheid. Als een levenslang gebed, verzadig ons in de morgenstond met uw goedertierenheid. Zo zullen we verblijd zijn en verheugd zijn in al onze dagen. Gemeente, ik kom nog even terug aan het beeld, het begin van de preek. Dat beeld van die tocht door de berg. Dat beeld van die tocht naar de top van de berg. Dat beeld met die makkelijke stukken en dat beeld met die moeilijke gedeelte. Als je die ervaring legt naast het Nieuwe Testament. Dan weet je dat het Nieuwe Testament heel open en duidelijk spreekt over het leven en lijden van christenen. Dan weet je dat het Nieuwe Testament heel duidelijk is over verzoening die nodig is. Het Nieuwe Testament heel duidelijk is over volharding die gevraagd wordt. Want juist in de lijn van de apostelen, juist bij de Heer Jezus, dan vind je dat klip en klaar tot troost en tot duidelijkheid. Want wat voor een bergbeklimmer uiteindelijk de top is, dat is uiteindelijk voor een gelovige het hemelse Kanaan. En daarvoor is hij bereid om al die ontberingen vandaag de dag te leiden. Ziende op de overste leidsman en voleinder van het geloof, de Heer Jezus Christus. als troost en zekerheid. Die eens de tranen van de ogen zal afwissen. En gemeente, wat rijk is het als je die beklimming, als je die niet alleen hoeft te doen. En wat rijk is het als je die beklimming mag doen met de werkelijkheid van Psalm 33. En als je zo Psalm 33 kunt lezen en herlezen. En dan ook samen gaat zingen. Onze ziel verwacht de Heer. Hij is onze hulp en Hij is onze God. Ja, deze God is onze God. Ter dood toe zal Hij ons geleiden. Of met de woorden van Psalm 33 zelf. Welzalig het volk dat de Heere tot zijn God heeft. Het volk dat Hij zich ten eigendom verkoren heeft. Amen. Laten we eindigen met dankzegging. Genadige, trouwe Heere in de hemel, U die de schepper bent van de hemel en van de aarde. U die de raad van de heidenvolken, van de heidenen verbreekt. U die met uw oog ziet op heel het wereldtoneel en met uw oog ziet ook in ons eigen leven. U mogen we loven en danken, prijzen als de Heere, als de levende, als de koning van hemel en van aarde. Heere, wat een geweldig voorrecht, wat een geweldige zegen. Is dat U vanuit uw woord uzelf hebt bekendgemaakt als die Heer. Die betrouwbaar is. Die Heer. Die het lot van deze wereld in uw handen heeft. Die ons leven bestuurt. En vasthoudt. Ook al kan het zo zijn dat wij daar vaak maar weinig van zien. Dat die woorden die zo met overweldigende zekerheid bezongen worden. Zo bestreden worden in ons eigen leven. En we elke keer vragen, Heere, waar bent u? Heere, wat een geweldige zegen. Dat u dan vanuit uw woord zo van de andere kant komt. En dat u met dat machtige woord zo laat zien dat u volstrekt relevant bent in 2019. En dat u onze hulp wilt zijn. En ons schild. Heere, geef dat we door uw Heilige Geest dat mogen doen. Dat mogen beleiden. Dat mogen beoefenen. Dat we u de Heere als belogen beleiden, als hulp en schild in het leven van elke dag. Dat als we het vandaag zien in de schriften, dat dat zo'n zeggingskracht mag hebben en heeft, dat wij midden morgen, midden in de maatschappij en in het gewone leven, dat de dragende achtergrond is en de dragende ondergrond is waarop we ons leven mogen leven en waarin we onze weg mogen gaan. Dat we georiënteerd mogen zijn en blijven op uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Dat u van ons geen volmaaktheid vraagt, maar alleen het komen, het elke dag komen als een bedelaar, om het van u te verwachten en om door u vervuld te worden. Heere, laat dat werkelijkheid zijn in ons leven op deze dag. Laat dat een werkelijkheid zijn voor in ieder van ons. Heere, als we moeten beleiden dat we het eigenlijk prima vinden zonder u. Als we niet verder komen dan dat we zeggen van dat u de schepper bent van hemel en aarde. Dat u de raad van de heidenvolken verbreekt en dat u oog ziet dat dat eigenlijk niet relevant voor ons is. Wilt u dan onze ogen openen? Dat we uw oog zien. En dat we uw woord horen. En dat we uw werk zien. Is met ons. We zullen op het punt staan om weer naar huis te gaan. Geef ons een gezegende zondag. U, zijn predikant, om meneer van Gent, alles geven wat hij nodig heeft. U de broeders kerkraad wijsheid geven in het leiden en besturen van de gemeente. Laat dus een afspiegeling mogen zijn van de grote ambtsdrager van de Heer Jezus Christus. Leer ons ook als gemeente meer en meer wat betekent om gemeente van u te zijn. Gemeente van u in deze tijd. Aan deze kant van de wereld. In een werkelijkheid die zo haak staat op datgene wat we vandaag horen. Vandaag zie, Heere, geef ons kracht om te volharden. Geef ons kracht om vol te houden. En laat ons oog gericht mogen zijn. Niet als een troost of als een fopspeen, maar laat ons oog gericht mogen zijn op het Lam. Staande als geslacht, laat ons oog gericht mogen zijn op de Heer Jezus Christus, de voleinder van het geloof. Opdat uw naam groot wordt in deze wereld, in ons leven. Vergeef zo ook het zondige en het verkeerde van deze dienst. Dat bidden we uit genade, om Christus wil. Amen. Gemeente, onze slotzang is Psalm 31, daarvan vers 1 en vers 19. Psalm 31, vers 1. Op u betrouw ik, Heer der Heren. Dat is vers 1 en vers 19. Bemint de Heer Gods gunstgenoten, de Heere die vromen hoedt en straft boos gemoed. Psalm 31, vers 1 en vers 19.
Ontvang nu de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen.